Dan is er ook Boekenweek, is gisteren ingegaan en loopt nog tot en met 24 oktober, gaat in alle bibliotheken van Vlaanderen. En het thema dit jaar is leesplezier. Het is namelijk de bedoeling om mensen het plezier dat ze aan boeken beleven te laten delen met anderen. Alle Oost-Vlaamse openbare bibliotheken werken mee aan de 12e aflevering van De Weg van Boekegem. Een initiatief is dat van Radio 2 Oost-Vlaanderen. Inschrijvingsformulieren liggen in alle hoofdbibliotheken, filialen en uitleenposten ter beschikking. Er worden in onze Maldegemse bibliotheek in de Boekenweek ook alle tips ingezameld voor de opmaak van keuzelijsten, de keuze van de lener, dikke boeken en rare boeken. Meer informatie krijg je bij de bibliotheek zelf. En ik eindig met een paar berichtjes van het Davidsfonds, Davidsfonds van Adegem. Organiseert maandag 19 oktober. Dat zal niet kloppen, want we zijn vandaag de 17e en maandag zijn we dan normaal de 18e. En dat staat maandag 19 oktober, het zal wel maandag zijn of maandag 19 oktober. Je vreemdt het van de mensen van Davidsfonds Adegem. In elk geval komt dan Jan van den Bergen spreken. Dat wordt een boeiende vertelavond over de paleisgeheimen. Toegang Davidsfondsleden 120 frank en niet leden 150 frank. Nog even zeggen dat Jan van den Bergen een auteur-journalist is en ook daarboven een zeer aangename en vlotte verteller en ook auteur van reeds 2 boeken. En dan even de bladzijde omdraaien en dan zijn we zondag 24 oktober. Dan is er een aperitief gesprek, Onze Maatschappij in 2010 met Hugo de Ridder. Dat gaat door in het auditorium van onze gemeentelijke bibliotheek, Schouwburgplaats nummer 3 in Maldegem. Er wordt van 9 knik, zou het niet doorgaan, Rita? Staat in de krant? Ah, kijk, we zijn niet verwittigd. Zou het blijkbaar niet doorgaan? Goed, dan gaan we dan ook maar omdraaien. Zo, John, even misschien een paar microfoons erbij opendraaien, want we gaan meteen eens praten met de twee dames hier aanwezig, Rita, als je misschien even deze microfoon naar jou toe wilt draaien. En we gaan het hebben over de actie Combo tegen Kanker, die aanstaande zaterdag naar haar slotmanifestatie toe gaat. We praten daarover met twee dames in onze studio, de voorzitter mevrouw Marleen van den Bussen en secretaris van de stelling Rita Verleijen. En we gaan het even hebben over die slotmanifestatie van aanstaande zaterdag. Ja, dames, 2 jaar geleden was dat wel een voltreffer, denk ik. We mogen het dit jaar niet minder doen, maar dat zal niet gebeuren, hè, vermoed ik. Wat staat er allemaal te gebeuren die zaterdag?
We hopen in ieder geval van het niet minder te doen dan de vorige keer, maar ja, dat hangt een beetje af van de mensen van Maldegem. We hopen dat ze net zoals 2 jaar terug massaal erop afkomen. En dat wij de hele dag door dus volk hebben. Wij starten met een ontbijt, een gezond ontbijt. Dus een heel uitgebreid buffet waar iedereen kan aanschuiven. En dit voor de prijs van 150 frank per persoon boven de 12 jaar. 50 frank per persoon onder de 12 jaar. En de mensen mogen komen zo dikwijls als ze willen. Het is ook niet nodig om vooraf in te schrijven. Wij hebben ons voorzien op veel volk, dus we gaan een reuze buffet hebben met eten voor al diegenen die langskomen. En daarna hebben wij een gevarieerd programma, afwisselend ontspanning en ook een beetje een ernstiger, namelijk 2 dokters en een mevrouw verpleegster die komt spreken in het kader van preventie, kankerpreventie.
Nu zijn bekende namen, denk ik. Vooral dokter Clarisse zal toch wel bij veel luisteraars een belletje doen rinkelen. Die man was ook 2 jaar terug hier in Maldegem te gast. Had heel wat soms schokkend materiaal mee, maar toch wel leerrijk. Rita?
Dokter Clarisse is inderdaad een, voor veel vrouwen een monument op het gebied van borstkanker. Hij is ook 30 jaar actief als borstkanker-oncoloog. En wat er ook bijzonder is aan zijn spreekbeurten, is dat hij inderdaad met TIAS werkt. Vaak schokkend, ja, vrij schokkend. Maar ik denk dat het meer of nodig is dat wij met onze neus op dergelijke dingen geduwd worden. Maar wat er ook bijzonder is, dat hij telkens de nieuwe behandelingsmethoden verwerkt in zijn toespraken. Dus 2 jaar terug zal dat zeker niet vergelijkbaar zijn met hetgeen wij nu zaterdag zullen horen, want in 2 jaar is er op ook het vlak van borstkanker heel veel geëvolueerd. Dus dat zal hij zeker ook aan bod brengen.
Dat is om 16 uur, misschien dat we ook even meegeven voor de luisteraars die daar specifiek voor geïnteresseerd zijn. Maar ook in de voormiddag komt er een dokter praten om 11 uur en dat gaat dan over prostaatkanker.
Ja, wij weten ook dat dat een delicaat onderwerp is, prostaatkanker. Maar als je denkt dat er dit jaar of telken jaren bij ons ook in België 3000 mannen overlijden aan prostaatkanker, die ook een zeer grote risicofactor heeft, dan denk ik dat het ook nodig is dat wij daar werkelijk eens aandacht aan besteden. En daarvoor hebben wij dokter De Nijs gevonden van het AZ Sint-Jan, die verstaanbaar, want dat is voor ons van groot belang dat de mensen begrijpen wat er verteld wordt, want ziekenhuistaal is vaak niet onze gewone omgangstaal, maar men heeft ons verzekerd dat dokter De Nijs ook met Dias en zo verder zal werken, dus dat het ook een heel aangename ja, tussen haakjes, maar toch een leerrijke spreekbeurt zal worden.
En dan ook even vermelden om 14:30 in de namiddag, Marleen zei het al, mevrouw Christine Warenburg. En dat gaat dan over palliatieve zorgverlening, ook een actueel thema, denk ik. Hè?
Palliatieve zorgverlening, daar is er ook een heel grote evolutie in. Het is zo dat vaak mensen die bij die groep aangesloten zijn en die dus thuis genieten van die palliatieve zorgverlening, vaak technische bijstand nodig hebben vanuit de kliniek en dat dan terug. De weg naar de kliniek moet gemaakt worden wanneer iemand opteert om thuis te sterven. En het nieuwe project dat mevrouw Christine Warenburg komt voorstellen is dus technische zorg thuisbrengen bij mensen die palliatieve zorgverlening krijgen. Dus als het nodig is, komt men met een halve kliniek naar de patiënt thuis. En dat is een nieuw project die momenteel loopt in 5 klinieken hier in de omstreken, in TAZ Sint-Jan, Sint-Lucas, het Elisabeth Ziekenhuis, Terlinden Knokke en de kliniek in Blankenbergen. Maar het is wel zo, als dat positief aanvaard wordt en als er daar werkelijk goede resultaten mee zijn, en die zijn er op het ogenblik al, dan wordt dat project uitgebreid naar alle ziekenhuizen. Dus ik denk dat dat toch wel een heel belangrijk project is.
Dus misschien nog even samenvatten wat de spreker betreft. Om 11:00 dokter De Nijs, prostaatkanker. Om 14:30 mevrouw Christine Warenburg over palliatieve zorgverlening. En dan om 16:00 in de namiddag dokter Clarisse over borstkanker. En tussendoor heel wat optredens, denk ik, Marleen?
Tussendoor een bont spektakel eigenlijk van allemaal Maldegemse talenten. Afwisselend muziek, dans, toneel. Ja, noem maar op. We hebben ook tussendoor kinderanimatie. We hebben een clownsduo die langskomt. We hebben een schminkstand, een springkasteel. Dus ook de kinderen gaan er zeker aan bod komen. Ja, we hebben dus allemaal Maldegemse talenten op het podium. Allemaal mensen die dus gratis komen optreden ten voordele van Kom op tegen kanker. En wij sluiten s'avonds nog af met zelfs een orkestje van Over de Grens, een orkestje van Ede die langskomt. En die gaan dus onze avond afsluiten.
En dan zijn er ook weer de 2 vaste waarden die al de eerste toch al sinds een aantal maanden loopt. Wijnverkoop en zaterdag de pizzaverkoop.
Ja, wij zitten momenteel aan meer dan 3000, ik denk zelfs meer dan 4000 flessen. Dus wij hopen van net zoals de vorige keer ons aantal, ons 5000 te halen. En de pizzaverkoop die gaat dus op dezelfde dag door van onze slotmanifestatie. Het is dus de jeugd die daarmee rondkomt in Maldegem. Die gaan daar van deur tot deur mee. En de vorige keer hadden we 3000. Nu hebben zij beloofd van er zeker 5000 aan de man te brengen. Of aan de vrouw te brengen. Dus zaterdag 23 oktober mocht je zeker en vast iemand van de jeugd aan uw deur verwachten. Wij hopen dat zij warm onthaald worden. Het is dus allemaal ten voordele van Kom op tegen kanker.
En voor de prijs moet je het niet laten?
Voor de prijs moet je het niet laten, want het is €120 per stuk. En vanaf het moment dat je er 2 koopt, is het dus €100 per stuk. En ze zijn dus kwalitatief heel hoogstaand.
Ik zie Marleen dat je ook al met wat cijfers voor u ligt. We gaan niet in detail treden, maar een logische vraag is denk ik, hoe ver staat het? En hopen jullie de kaap van 2 jaar terug te overschrijden?
Wel, de lat lag toen heel hoog, want wij hadden toen, het zijn eigenlijk de cijfers van de vorige keer. Wij hadden toen €877.429, dat was dus heel hoog. Maar wij hopen om het terug te halen en ik denk dat de kans er in zit, dat erin zit. De kans zit erin dat wij het terughalen, maar wij hebben er eigenlijk geen zicht op, want wij waren soms verwonderd dat er hier en daar verenigingen waren die iets deden ten voordele van Kom op tegen kanker, en ze maakten dat ook bekend, maar wij zelf waren dus niet op de hoogte. Wij hopen dat die verenigingen allemaal zaterdag langskomen om een bedrag aan ons te overhandigen. Ze zijn ondertussen allemaal uitgenodigd, en we hopen van daar heel veel Maldegemse verenigingen te zien, die dus hun bedrag dat zij ingezameld hebben, de voordelen van Kom op tegen kanker. Ik denk aan verkoop van handdoeken, verkoop van koekjes, verkoop van kerstkaarten, van bloemen, opbrengst van tombla, van kaarten, van kaartingen. Dat zijn allemaal activiteiten die gebeurd zijn en waar de bedragen nog moeten van binnenkomen. Dus Ik denk dat wij zeker en vast, halen wij niet het bedrag van de vorige keer, dan gaan we zeker en vast toch terug een heel mooi resultaat behalen.
Ja, voor veel zaken zijn dus duidelijk anoniem gebeurd, want eigenlijk misschien een beetje in tegenstelling tot 2 jaar terug, is er weinig bekendheid geweest rond sommige dingen. Het was een beetje stil de voorbije maanden, als ik eerlijk mag zijn.
Misschien minder naar buiten gekomen, ja. Het zou kunnen, alhoewel dat de mensen van het bestuur zeker even hard gewerkt hebben. We hebben misschien een beetje minder publiciteit gemaakt. We zijn een beetje op het laatste eigenlijk maar in gang geschoten. Maar de vereniging wistend, ze waren allemaal afwezig van in januari. Dus ze hebben elk op een eigen houtje toch wel iets georganiseerd.
Veel zal ook afhangen, denk ik, van de komende zaterdag. Succes daarvan zal ook mede het cijfer bepalen, het eindcijfer, dat jullie s'avonds hopen bekend te maken.
Wij hopen van het s'avonds te kunnen bekend te maken, want daags nadien, dus de 24e, zijn wij uitgenodigd in Brussel om ons bedrag te gaan overhandigen. En we worden zelfs geïnterviewd, aangezien we bij de hoogste groep zitten van de inzameling.
Ja. Goed, dames, veel succes aanstaande zaterdag. Wij hier houden de luisteraars ook op de hoogte, net zoals wat we 2 jaar terug hebben gedaan, met fragmenten in de hand de dag door. Maar het mag u zeker niet weerhouden, luisteraars, om zaterdag zeker eens te gaan naar de Hoge Pad. Kan al vanaf 8 uur, denk ik.
Kan al vanaf 8 uur.
8 uur 's morgens. Ja. En ook daarvoor zeer democratische prijzen. Je hebt het gezegd, denk ik, 150 frank. En 50 frank voor kinderen beneden de 12 jaar.
Ja.
Goed, veel succes. Bedankt voor jullie komst. Jullie moeten zo dadelijk alweer naar een andere activiteit in het kader van Kom tegen Kanker. Veel succes nogmaals. We gaan even muziek draaien en dan zijn we toe aan de gemeenteraadsbespreking. Zo, 10:15 in ons magazine Satelliet. Met een weekje vertraging, luisteraars, gaan we toch eens kijken naar de gemeenteraadszitting van woensdag 6 oktober. Die weekvertraging kwam waardoor een ander item dat we vorige week hebben behandeld. Toen hebben we namelijk gepraat over de kostprijs van de markt. Dat stond niet op de dagorde van die gemeenteraad van 6 oktober. Wel een aantal andere zaken. Paul Veerman is er uiteraard bij om mij even bij te staan bij die gemeenteraadsbespreking. Paul, het was een vrij korte dagorde, maar toch viel er wel een en ander te rapen dat interessant was.
Ja, ik moet zeggen, het was een korte dagorde. Ze was af en toe chaotisch. Want ik moet zeggen, ik heb al veel gemeenteraden meegemaakt. En voor mij was het de meest chaotisch die ik tot op heden heb meegemaakt. Begrijp ik niet goed dat ik dat zo uit de hand kunnen lopen is. Op zeker moment zag ik een van de raadsleden de rol van voorzitter overnemen van de burgemeester. Op het laatst, bij het punt van, als ik mij niet vergis, van Malik, zat zo'n beetje iedereen door iedereen te praten, dat er in feite niet meer te verstaan was van ik van de zaak. Maar er zaten inderdaad ook een paar punten in waarop we straks gaan terugkomen.
Goed, dan gaan we hier even wat meer duidelijkheid creëren, hopen we toch. We verwachten dat van 3 mensen hier aanwezig, 2 schepenen, namelijk schepen van Financiën, meneer De Jager, en de schepen van openbare werken, meneer Wille. En we hebben ook Malik Wijns voor Agalef. De VLD is er niet, alhoewel ze wel waren uitgenodigd. Ja, Paul, ik stel voor om eerst een paar punten te nemen die misschien wat minder geladen zijn. Zo lees ik hier dat we alweer een nieuw antenne mogen verwachten in Maldegem. De zoveelste eigenlijk, en zo te horen op die woensdagavond, zal het ook de laatste niet zijn. Ik heb het over GSM-masten. Het zal de luisteraar bekend zijn dat er sinds kort 3 firma's zijn, zeg maar, die zich daarin hebben gespecialiseerd. Naast Proximus en Mobistar is er sinds kort ook KPN Orange, die heel wat publiciteit maakt. En die misschien een beetje in tegenstelling met hetgeen was afgesproken of te lezen was, geen gebruik maakt van bestaande masten, maar er zelf een aantal neerpoot.
Ja, het is zo dat de markt is open, dus de firma's die kunnen die er plannen voor hebben, die komen ermee naar buiten. En we zitten nu aan onze derde telefoon, mobiele telefoon. Steeds meer mensen gebruiken die en het is ook de bedoeling van die maatschappijen om de bereikbaarheid zo optimaal mogelijk te maken. En nu is men inderdaad gekozen voor een eigen antennecircuit van die mensen. Als ik mij niet vergis, staan er nog een paar op stapel in Maldegem. Ik vrees ergens, als wij die weg voortgaan, wij hebben destijds de klachten gehoord dat de antennes, de gewone tv-antennes, het zicht van een, het uitzicht van een gemeente, van een stad, domineerden en eng en lelijk maakten. En als we zo verder gaan, dat we inderdaad met die grote antennes een nieuws, minder fraai beeld van een stad of een gemeente gaan krijgen. Dat was ook een van de opmerkingen, als ik me niet vergis, van Agalef. Waarom niet allemaal dezelfde masten gaan gebruiken? Nee?
Ja, meneer Bijns, lichtpuntje misschien in die zaak is toch wel dat ze ook voor een stuk ten goede zal komen aan de gemeentediensten. Ze wordt namelijk neergepoot bij de brandweerkazerne met de afspraak dat daar ook later kan gebruik van gemaakt worden door de technische dienst bijvoorbeeld. Mm-hmm. Dat is misschien dan de keerzijde van de medaille.
Ja, dat is zeker positief ook, dat het niet enkel daarvoor gebruikt wordt. Maar wij stellen ons ook iedere keer de vraag over het stralingsgevaar voor de omwonenden, omdat daar wordt volgens ons veel te weinig aandacht aan besteed. Dus wij vragen iedere keer als er zo'n mast wordt geplaatst of wordt verzwaard, om ook preventieve maatregelen te nemen, te gaan onderzoeken van welke impact dat heeft voor de omwonenden, naar de volksgezondheid toe.
Dat is moeilijk bepaalbaar, denk ik, schepen de jager. Maar zou een strenger optreden van de gemeentebesturen toch niet met zich brengen dat die firma's meer geneigd zijn om elkaars masten te gaan gebruiken? In plaats van er nu toch een aantal te gaan plaatsen. Drie firma's zijn drie masten, dat lijkt mij niet echt logisch.
Laat me toch verduidelijken dat wij daaromtrent altijd vragende partij geweest zijn. Als gemeentebestuur van Maldegem bedoel ik. Ik wil eerst eventjes ingaan op het gevaar voor straling. De allereerste mastaanvraag bouwvergunning hebben wij met de gemeente geweigerd. Die zou komen op het terrein, het vrijliggend terrein van het cultureel centrum in Adegem. Daar woonde iemand in de buurt die zeer erge en grote vrees had dat de elektroden die die man voor zijn genezing had ingeplant gekregen, zou beïnvloed worden door de straling van de mast. Dan hebben wij radicaal gezegd, zolang wij niet weten of die masten werkelijk een straling uitzenden of een negatieve beïnvloeding hebben van bepaalde patiënten, dan geven wij geen toestemming. U kunt nog altijd op het terrein van het cultureel centrum gaan kijken, die mast staat daar niet. Dus dat is werkelijk wel van in het begin de bekommernis geweest van het gemeentebestuur om te kijken in hoeverre negatieve gevolgen van die masten konden worden vermeden. Dan heeft Proximus, want dat was de maatschappij die de aanvraag had gedaan, Proximus een hele wetenschappelijke studie laten uitvoeren waarbij zij ons probeerden te overtuigen dat daar eigenlijk geen gevaar bij verbonden was. Is die studie juist...
Dat is een beetje bij de duivel te raden gaan natuurlijk. Proximus zal niet zeggen dat het schadelijk is.
Het is te zeggen, de studie kwam niet van Proximus. De studie was door Proximus besteld bij een onafhankelijk organisme die dus met de specialisten werkte. Goed, ik kan dat niet beoordelen. Ik ben geen wetenschapper, maar als gerenommeerde wetenschappers op een bepaald moment zeggen dat de beïnvloeding van de omgeving quasi nihil is, dan hebben wij dat te aanvaarden. Anderzijds, het tweede punt dat aangehaald is, zal er geen wildgroei ontstaan van allerlei masten? Wel, wij vrezen daar ook voor. En ik mag u toch zeggen dat wij tot nu toe er twee geweigerd hebben. Radicaal dus geweigerd. Waar het Schepencollege de mogelijkheid heeft om de open ruimte bijvoorbeeld te beschermen, dan doen wij dat. En de laatste aanvraag was een mast, of tenminste was de aanvraag voor de plaatsing van een mast in open gebied op de Kruipuit. En wij hebben gezegd, ten eerste, spreek nu eens af met andere maatschappijen om die wildgroei van masten tegen te gaan. Twee, zeker niet in de open ruimte als het eventjes kan. Dus ik denk dat wij daar zeer consequent in zijn. En vragende partij, laat me toch ook zeggen dat er momenteel ook al twee installaties geplaatst zijn op bestaande torens. In die zin dat zelfs die installatie op die torens praktisch niet zichtbaar zijn.
En we konden deze week in de krant lezen dat er nog een vierde maatschappij op komst zou zijn. Dus dat zal er niet op verbeteren, vermoed ik dan.
Nee. Mm-hmm. Ik hoor zeggen dat er in West-Vlaanderen een gemeente is die radicaal elke bouwvergunning weigert zolang de maatschappijen niet onderling afspreken. Ik denk dat dergelijk soort van solidariteitsbeweging om tot afspraken te komen, door alle gemeenten samen eigenlijk zou moeten worden gericht aan die maatschappij, want het gevaar bestaat inderdaad. Als 4 maatschappijen in Vlaanderen 1800 torens neerplanten, ja, dan zien wij op den duur door het bos de bomen niet meer, bij manier van spreken. Mm-hmm. Wij zijn daar ook zeker vragende partij.
Mm-hmm. Goed, Paul, een ander punt dat onze schipper van Financiën de komende jaren ook wel zorgen zal baren, dat is het meerjarenplan van het OC&W. Nu klinkt dat misschien op het eerste zicht een beetje raar, als we zeggen dat plannen van het OC&W de schepen van Financiën zorgen baren. Maar het is namelijk zo, als het OC&W geld uitgeeft, meer of dat ze geeft, dan komt ze bij de gemeentekas te raden.
Ja, het is zo dat jaarlijks de gemeente een bedrag overmaakt aan het OC&W. En we hebben daar inderdaad nogal fantastische bedragen gehoord. En ergens een beetje jammer voor ons, althans, dat er inderdaad commissies zijn, want wij missen wel een stuk informatie daardoor. Nu is dat gewoon op de gemeente eventjes aangehaald, dat de tussenkomst van de gemeente, die nu ongeveer geloof dat het 54 miljoen is, dat de gemeente nu aan het OCW overdraagt. En ik hoorde daar plots een cijfer voor het jaar 2002, dat men dat naar 101 miljoen zou moeten optrekken, omdat er inderdaad grootse plannen zijn voor het OCW van Malchem. Er is dan te beginnen het personeelsbestand, dat is één, maar de grootste post, dat zal zeker de bouw zijn van een nieuw bejaardenhuis. En dan is het toch zo dat men er plots komt met een serieuze verhoging van die bijdrage van de gemeente. En mijn vraag is daarbij dan, is dat inderdaad voor de gemeente zal het geen aanleiding geven naar belastingsverhogingen? Want wij staan nog altijd met een serieuze schuldenberg. En als er inderdaad meer uitgaven komen, normaal is, als dat rustig er moet komen, moet dat inderdaad betaald worden. Maar zal dat niet onrechtstreeks een zware druk leggen op de schepen van Financiën om zijn begroting in evenwicht te kunnen houden zonder dat er inderdaad belastingverhogingen gaan komen?
Ja, dat is onbetwistbaar juist dat dat een zware druk op de gemeentelijke financiën zal leggen, als je weet dat dus het meerjarenplan van het OCMW ons noopt tot een bijkomende uitgave op 3 jaar van meer dan 100 miljoen, dan is dat natuurlijk hard omdragen. Nu, de verhoging, zult u zich afvragen, hoe is die veroorzaakt? Die is voor 80-85% veroorzaakt door ten eerste de verplichting om nieuw en gekwalificeerd personeel aan te werven, maar anderzijds ook om op basis van het recente personeelsstatuut dat gewijzigd is, de inschaling, dus de wedde verhogingen, te betalen. Dat is dus, laat ons zeggen, een bijna wettelijke verplichting om die verhoging toe te passen. Nu, de weerslag daarvan op de toekomstige begrotingen is natuurlijk misschien niet catastrofaal, maar toch zeer zwaar doorwegend. Als je weet dat wij vorig jaar binnen de gemeentebegroting van 1998... gepoogd hebben om met de ontvangsten van 1 jaar de uitgaven van 1 jaar te betalen, en dat ons dat gelukt is met een overschot van 1 miljoen, dan zou je je kunnen afvragen, ja, waar ga je die voor volgend jaar vereiste 24 miljoen in meer uit de gewone dienst halen. Dat kan alleen door een herschikking van de verschillende grote uitgavenposten op de gemeentebegroting. En als ik die misschien zeer in het kort eenvoudig is opsom, dan zijn dat de personeelsuitgaven die voor de gemeente ook stijgen, want ook ons eigen personeel wordt door de evaluaties en de inschaling beter en meer betaald. Dat is één. Ten tweede, als je meer en beter betaald personeel hebt, dan moet je natuurlijk ook de stijging van de werkingskosten in rekening brengen. Dan heb je een derde grote post die de gemeente ieder jaar moet betalen, en dat is natuurlijk de aflos van kapitaal en interesten van de uitstaande leningen. Ik hoor u daar zeggen dat onze schuldenlast nog altijd groot is. Ik zal dat niet ontkennen, maar hij is in 3 jaar tijd van 965 naar een kleine 720 miljoen gedaald. Dus de inspanningen van de voorbije jaren om de Schuldenberg af te bouwen, die zijn toch wel zeer tekenend. Daar zit voor een klein stuk de hervorming van het gemeentekrediet en de daarmee gepaardgaande Dexia-operatie, waar wij bepaalde bedragen hebben gekregen voor een groot stuk tussen. Maar je kunt de 63 miljoen die we daaruit gehaald hebben niet alleen verantwoordelijk stellen voor die afbouw van de schuld. Een vierde grote groep die wij moeten betalen, dat zijn de overdrachten naar aan de gemeente vreemde organen. Ik noem daarbij op het jeugdmuziekatelier, die wij jaarlijks een belangrijke dotatie geven. Het zwembad, waarvoor wij het exploitatieverlies bijleggen. En uiteraard ook voor een groot stuk dan het OCMW. Dat wordt dus vanuit de gemeentekas gewoon gestort naar derde organisaties. En de vijfde groep die wij dan nog hebben, dat is het kleine deel overschot dat wij op onze gewone dienst hebben. En waarmee we allerlei werken, investeringen aangaan van leningen enzovoort kunnen betalen. Dat is dus eigenlijk het beschikbare geld om uw beleid mee vorm te geven. Je kunt dus al beginnen denken, als je de vier eerste posten niet kunt beïnvloeden, dat alleen de laatste post beïnvloedbaar is. Dat is namelijk uw beleid aanpassen, roeien met de riemen die je hebt en het klein beetje dat je beschikbaar hebt om uw gemeente verder uit te rusten, uit te bouwen, het onderhoud van wegen te doen, aanpassingswerken te doen, uw patrimonium behoorlijk te houden of eventueel uit te breiden, dat zal met de loepen moeten bekeken worden. Leidt dat misschien nog dat? Leidt dat tot belastingverhoging? Dat kan ik momenteel niet zeggen, aangezien wij met de laatste gegevens eigenlijk aan het onderzoeken zijn hoe onze de gemeentebegroting voor volgend jaar er zal uitzien. Ik kan bijna met 95% zekerheid zeggen dat het niet tot belastingsverhoging zal leiden, zeker niet naar het volgende jaar toe, omdat wij anderzijds ook wel een aantal goede berichten hebben gekregen, met name dat wij momenteel nu al overschot hebben op de verkoop van industriegrond. Mm-hmm.
Dus Schepen, als u zegt, we hebben een aantal zaken niet in de hand, was dat denk ik ook een opmerking van meneer Van Nieuwenhuizen van de VLD, als hij zei, ja, we krijgen daar enkel kennis van,
dat
meerjarenplan, ja. We hebben daar eigenlijk geen inspraak in.
Dat klopt.
Zit daar geen beetje logica in?
Absoluut, absoluut. En wij zijn de eerste om dat te erkennen. En het is met name daarom dat wij in het overlegcomité, dat regelmatig georganiseerd wordt tussen het OCMW en de gemeente, gezegd hebben. Het is namelijk zo dat als die meerjarenplanning...
Maar is het niet zo, Schepen, dat het overlegcomité eigenlijk een beetje de gemeenteraad buitenspel heeft gezet?
Nee.
Door het feit van daar anonimiteit te hebben?
Ja, niet het overlegcomité. Wel, de wetgeving die ons, laat ons zeggen, werkwijze oplegt. Het is namelijk zo dat als het overlegcomité unaniem de meerjarenplanning van het OCMW goedkeurt, de gemeenteraad alleen kennis neemt van die meerjarenplanning. Maar anderzijds is het wel zo dat de vastbesliste items in die meerjarenplanning eigenlijk voor de gemeenteraad bindend zijn. Onder meer ook de besteding van die gelden. Mm-hmm. Ook de toekenning van die dotaties vanuit de gemeente naar het OCMW toe. Nu, hoe hebben wij dat proberen te doorbreken? Door op het overlegcomité, na de eerste bespreking en na opmerkingen te hebben gemaakt vanuit de delegatie van de gemeente, dat waren er een zestal, een gemeenteraadscommissie van financiën samen te roepen, waarbij wij, ondanks het feit dat ons dat wettelijk eigenlijk niet verplicht gesteld werd, een commissie samen te roepen, waarbij de gemeenteraadsleden toch inspraak kregen. En dan zijn we terug naar dat overlegcomité gegaan met de opmerkingen van de commissie. Het is maar een commissie, dat is zo. Maar als je elkaar verstaat en daaromtrent de zaak zeer oprecht speelt, zijn we teruggegaan dus naar het overlegcomité. En daar zijn de opmerkingen allemaal in de meerjarenplanning opgenomen En dus bracht dat mee dat aangezien wij dan unaniem waren, de gemeenteraad alleen nog moest kennis nemen. Maar de gemeente als zodanig, als bestuursorgaan, heeft daar niets mee te maken. Het is dus alleen het volgen van een wettelijk voorgeschreven procedure.
Ja, nu eens.
Ja, ik wil toch even nuanceren. We zijn inderdaad heel goed ingelicht geweest over de hele zaak door middel van twee commissievergaderingen, maar inspraak... vind ik, kan men het niet echt noemen, omdat het eigenlijke dossier hebben we pas op de gemeenteraad gehad, dus het volledige dikke dossier.
Ja, maar pas op, de gemeente, de gemeentelijke leden van het overlegcomité zijn ook niet betrokken geweest bij de opmaak van de meerjarenplanning, hè? Absoluut niet, hè? En dus goed, op de gemeente.
Maar je kan niet naar inspraak spreken.
Dus Geven, had men de zaken niet wat meer in open kaart kunnen spelen doorheen anonimiteit te hebben? Er had bijvoorbeeld iemand van het college kunnen zeggen, ja, we gaan ons onthouden bijvoorbeeld en het op de gemeenteraad brengen.
Ja, maar als de gemeentelijke opmerkingen, die echt wel zeer fundamenteel en vergaand waren, bijvoorbeeld de keuze voor de bouw van het grote project het Nieuw Rusthuis, de keuze financier je dat of tenminste bouw je dat met leasing of met lening. Nou, dat zijn zeer fundamentele keuzes die daarin staan. Je hebt dus de hypothese 1 en de hypothese 2. Anderzijds hebben wij gezegd, ja maar, de eigendommen van het OCMW stijgen met een bedrag van, laat ons nu zeggen, geraamd bedrag voor het nieuwe rusthuis, 367 miljoen tot nu toe, stijgt met zoveel miljoenen, maar anderzijds behoud je al uw eigendommen. Ook soms eigendommen die per jaar niet veel opbrengen.
Ja, maar nu antwoord je eigenlijk niet op de vraag. Vraag was, had men het toch niet voor de gemeenteraad kunnen brengen doorheen anonimiteit te hebben?
Ik leg u uit waarom niet. Omdat alle fundamentele opmerkingen die vanuit de gemeenteraad als signaal, als eis eigenlijk naar het OCM meegingen, allemaal nageleefd zijn. Ja, goed, je moet consequent blijven met uzelf en die procedure die dan voorgeschreven is volgen. Als zij akkoord gaan met onze opmerkingen, ja, dan konden wij niet anders dan goedkeuren. Ik zou niet inzien als onze opmerkingen ingeschreven worden, waarom we dan zouden afkeuren. Maar dat bracht wel mee, maar principieel hebben we gezegd, op de eerste vergadering gaan we niet akkoord. Want ze waren toen al aanvaard onze opmerking. We hadden even goed toen kunnen zeggen, we gaan unaniem goedkeuren, mits rekening houdt met onze opmerkingen.
Heb
me niet gedaan, maar weet je wat het probleem is, hè? Je hebt misschien het bundel afgedrukt niet gekregen, maar hebt een zeer, zeer gedetailleerde uitleg gekregen met de overheadprojector, met alle cijfers, met alle uitleg, met uitleg over de wetgeving. Maar ik heb vanuit, eerlijk gezegd, de oppositie geen enkele opmerking gehoord. Kan u zeggen, indien wij vanuit het college met dezelfde passiviteit hadden geluisterd naar de eerste uitleg, dan was er niets aan gewijzigd geweest. Hè.
Ik herinner mij toch dat ik heb opgemerkt dat we het apprecieerden van die informatie te krijgen.
Dat heb je gezegd.
Maar, dus ik vond dat men niet kon spreken over inspraak, omdat we het bundel niet hadden gekregen, terwijl andere leden dat blijkbaar wel konden.
Ik ga de laatste zijn om toe te juichen dat dergelijke wetgeving gestemd wordt. Om de gemeenteraad buitenspel te zetten, durf het woordje om eigenlijk niet gebruiken hoor, dat weet ik niet. Maar het gevolg van dergelijk soort van werkwijze is dat de gemeenteraad inderdaad buitenspel staat. Ik ben de laatste om dat toe te juichen, echt waar. Vandaar dat wij ook gevraagd hebben, laat ons onze gemeenteraadsleden toch minstens inlichten en de mogelijkheid bieden om kritiek te spuien. Maar goed, wij staan daar ook voor een wettelijke regeling waaraan wij niet kunnen ontsnappen. Misschien kunnen wij wel de suggestie doen vanuit onze gemeenteraad om te zeggen, allee, probeer toch een soort overleg met de totale gemeenteraad in te bouwen. Maar dat is momenteel niet voorzien.
Goed, we gaan dat onderwerp hier afronden. We gaan even pauzeren en dan hebben we nog belangrijke openbare werken in Kleid en hier in het centrum in de Bouwwillippenstraat. Ja, openbare werken zijn aan de orde nu. We gaan het eerst even hebben, Paul, over de Boudewijn-Lippenstraat. Ik zei het al bij een vorige gemeenteraadsbespreking. Dat lijkt een beetje een vervolgverhaal te worden. Is het eigenlijk al? We moeten daar al naar de jaren 80 teruggaan om het begin van dat dossier te vinden. Maar nu komt er blijkbaar wel schot in de zaak. Het werd de vorige keer door een burgemeester al aangekondigd dat men niet meer zou wachten op de laatste onteigeningen, maar dat men werk zou maken van die Bouwwilhebbestraat.
Ja, we kunnen het in feite noemen het kortste straatje met de langste geschiedenis waarschijnlijk. Want het is al, ik geloof van in het begin jaren 80, dat er over gesproken wordt over de herstelling van de Boudewijn-Lippenstraat.
Het omgekeerde hebben we ook, hè, Paul. De kortste geschiedenis en het langste straatje, dat is dan in Middelburg, in Tos.
Dat is juist. Maar we zitten nu wel in het centrum, maar dat is inderdaad een straatje die dus om te beginnen voor het verkeer enorm belangrijk is. Zeker in ons verkeerscirculatieplan die wij hebben, is de Boudewijn-Lippenstraat zeer belangrijk. En de vraag naar een betere bestrating en betere beveiliging van de zwakke weggebruiker, die hangt al jaren in de lucht. En wij moeten toegeven dat het niet aan de gemeente is, dat de gemeente daarin in eerste instantie niet van slechte wil is, dat zij bereid is om daar een stap te zetten, maar er zijn er blijkbaar zoveel juridische moeilijkheden geweest dat men inderdaad over gans die periode aan het sukkelen is om toch maar de handen vrij te krijgen om die werken uit te voeren, zodanig dat men gezegd heeft, wij gaan wat we kunnen doen. En nu zijn ze de vorige gemeenteraad naar buiten gekomen met een ontwerp waarvan zij zeggen dat het zou moeten uitgevoerd worden binnen het jaar. Het is nu wel zo dat het een beetje verwarrend overkwam, want men zei, kijk, we gaan daar of daar kunnen parkeerplaatsen zetten. Toen was het toch niet juist, want in verband met de laatste onteigeningen die gebeurd waren, dan was het dan toch weer een probleem, zodanig dat het inderdaad voor ons, die de plannen van op een afstand zagen, dat er toch nog wel enige verwarring is blijven hangen toch. Nu is de vraag naar de schepenen toe. Wat kan er nu wel gebeuren in de nabije toekomst en wat kan er nog niet gebeuren?
Ja, wat dat er niet kan gebeuren, dus het is het over de 5 minuten gezegd, we hebben nog 1 onteigening, we hebben nu nog 2, we hadden aanvankelijk 3 onteigeningen. Iedereen weet wel, die de straat veel gebruikt, welke onteigening dat betekent. Dus we zijn er maar in gelukt van 1 onteigening en daar zijn we mee rond. Dus op plan was duidelijk niet goed te zien, dus die andere 2 onteigeningen die eigenlijk nog moeten gebeuren. 1 was duidelijk opgetekend, hè. De tweede waren onderhandelingen, we dachten dat dat op de goede manier zou verlopen. Dat is ook gebleken dat dat niet kan. En wij hebben dat dus met een offerte bekeken, als we dus de werken kunnen uitvoeren, dus zonder die onteigeningen, dat we dus later aan ons wegennis en aan ons werkdek niks meer moeten veranderen. We hebben de afmetingen bekeken en we zijn daar ook goed in gelukt. Want die onteigeningen die in de toekomst nog moeten gebeuren, en ja, dat is al ooit getoond van wanneer dat bezig is. Dus die mensen die eindelijk liggen was, dat zullen gewoon parkeerplaatsen zijn die nu niet kunnen aangelegd worden. En die dus na de onteigeningen, als het dus van zijn leven komen, dus dient dat alleen voor parkeerplaatsen, voor auto's of fietsers.
Dus zal toch een beetje raar zicht zijn, meneer Wille, een plan met 2 vlekken op eigenlijk?
Dat zou een zeer rare zicht zijn en de mensen zullen nu ook eigenlijk niet gezien. Dus wat uitzicht dat baantje maar hebt, dus nu is het rommelig, zowel het werkdek als dus de kant van de onteigening waar het zou moeten gebeuren, maar eens dat we ons nieuwe werkdek zullen aangelegd hebben, en daar kan ik direct nog iets meer over zeggen, denk ik, dus zal het nu blijken en de bevolking zal het dan een keer goed zien. Hey, hoe is het godsmogelijk, hey, dat die mensen de recht niet beneden leggen voor dat aan de gemeente te verkopen? Dat is eigenlijk echt het dwarsliggers die dus de vrijheid van het centrum, dan die eigenaars dat tegenwerken. Ik vind het erg.
Maar als we daarop doorgaan, dan is het dan ook geen belemmering geweest bij het opmaken van het ontwerp. Om te kunnen zeggen, kijk, wij gaan hier maximaal, zoals het ook gezegd was, de zwakke weggebruiker daar ruime veiligheidsmarges geven, is dat geen probleem geweest nu met die beperkingen die er nu nog ingelegd zijn?
Nee, het is alleen dus parkeerplaatsen die wegvallen. Wij hebben ervoor gezorgd, en dat was ook onze zienswijze, hè, dus om een nieuwe wegen bij zal leggen, dat we duidelijk de zwakke weg beschermen. En we zijn er ook duidelijk in gelukt, want wij hebben dus langs de ene kant hebben we dus toch een voetpad van 1,90 meter à 2 meter breed. En dan, als het nu mag, ik zou graag iets zeggen, ik heb de kans niet gekregen in de gemeenteraad voor dat te zeggen. Dus de wegen is op zijn eigen, daar is geen enkele vraag over gesteld geweest, maar Het is de vraag geweest van mij voor dus het concept die we hebben op de markt, voor dat door te trekken in de totaliteit van ons centrum, wat wil dat zeggen? Dus je hebt de Boldewijn-Lippenstraatje, de verder hebben het dan de Schouwburgplaats, met ons op later datum de Marktstraat. Dus wat bedoel ik met dus de wegen is, dat zal hetzelfde zijn van onze parkeerplaatsen, maar de voetpaden, er zullen dezelfde materialen aangelegd worden, gelijk voor het gemeente is. Dus met zeer duurzame materialen. In het centrum gaan we dus afstappen van die gewone vierkante tegels voor voetpaden. Het zal duurzaam materiaal zijn. Het zal dus voor de verfraaiing van ons centrum ertoe bijdragen dat dat een geheel wordt.
Dus op het moment zelf, want u nam daarmee een beetje de wind uit de zeilen denk, van Achalef, was al een wijziging aan het plan. In verband met de voetpaden.
Dat is juist, want we zitten hier van de eerste keer mee een ontwerp. Het is geen voorontwerp, het is een ontwerp. En dat is nu toch een snelle procedure. Ik heb zelf dus de plannen bestudeerd. Ik heb dat een dag of 10 voor de gemeenteraad gedaan. Ik heb dat ook gezien. Dus aan de plannen moest er enige wijziging gebeuren. En ik heb samen met de politie en met de technische dienst de plaatsen gaan kijken. Want dat vind ik nog altijd het beste. Want op de oorspronkelijke plannen stond er op enkele plaatsen dus een voetpad getekend van ongeveer 1,5 meter. Dat vonden wij te weinig. Gezien dat het dus de zwak weggebruiker op ene kant dus maar van de wegen is kan gebruiken. Maar het is niet langs twee kanten, het is langs ene kant en 2 meter. Dat is toch al betrekkelijk breedte voor de mensen elkander tegen te komen en mag nog met de buggy zijn alles kan.
Er was ook wel enige verwarring bij de mensen langs de Boudewijn-Lippenstraat ook, want ik heb de kans gehad van met een paar mensen te gaan spreken en die waren een beetje in paniek geslagen omdat ze niet, ik spreek dan vooral over zelfstandigen, omdat zij gehoord hadden dat er maar aan de ene kant parkeerplaatsen kwamen voor het laden en het lossen, daar denk ik dat het problemen zou geven. Is het niet een beetje dat men het dossier zo vlug nu probeert rond te krijgen, dat werken uit te voeren, dat inderdaad een beetje inderdaad ook naar de gouwtjeze kant overkomt. Als ik hoor dat de schepenmars de maandag het ontwerp voor de eerste keer in handen krijgt, dat het de woensdag al moet besproken worden op de gemeenteraad.
Wel, het was zo, ik heb al een paar tekeningen gezien en dus de zelfstandigen die erachter wonen hebben dus ook naar ons een brief geschreven, dat is al een maand of 2 geleden. Wij hebben dat onmiddellijk overgemaakt aan dus de ontwerper en die mensen wisten eigenlijk niet dat we dat toch gedaan hadden, maar hij heeft wel een bezoek gebracht voor dat probleem te bekijken, maar hij heeft niet bij die mensen binnen geweest. Daarmee was er nogal een zorg dat we dan ze dachten dat we daar geen rekening mee houden. Ik heb dat persoonlijk bij die mensen geweest en ik heb hen dan getoond en gezegd, kijk, daar is toch rekening mee houden. Die ontwerper heeft dat hier komen bekijken. Je had misschien beter een goede dag komen zeggen, dan wisten ze dat je daarmee bezig was. Maar als ze dus de definitieve plannen gezien hadden, nog voor de gemeenteraad, waren ze er wel mee akkoord.
Meneer Wijns?
Ja, wij staan achter de renovatie van dit straatje en zoals gezegd hadden wij 2 opmerkingen bij het oorspronkelijke ontwerp, maar die zijn alle 2 ingevuld geweest door het college, dus ja. Bredere voetpaden en fietsenstalling.
Wanneer worden de eerste werkzaamheden daar nu uitgevoerd?
Als het aan mij ligt, dus ik denk van, dus het staat in de begroting van 2000, dat dacht de Ribi, dus ik denk zeker naar de aanbesteding te gaan. Voor, misschien eerst op de 2e week van januari. Dat wil zeggen, als alles goed loopt, kunnen we beginnen in februari, maart. En het is weer een beetje, als ik timing krijg, als ik dus voor de werken het licht op groen krijg, ze kennen mij al een beetje, ik zou het graag al gedaan hebben voor het verlof.
Ja. Goed, dan even naar Kleid, Paul. Daar staan ook belangrijke werken op het programma wegenis en rioleringswerken. En ook de straat zal daar worden aangepakt. We hebben de plannen gezien. Het zal gebeuren in 3 fases.
Ja, het is zo dat de riolering een van de zware onderwerpen geworden is de laatste jaren. Dat er miljoenen, tientallen miljoenen in de grond gestopt worden. En dat is, zal ik denk ik in de toekomst nog wel een poosje aanhouden. Vooral dat er nieuwe bestrating aangelegd wordt, komen er inderdaad rioleringen. En het is nu ook zo dat men naar het systeem gegaan is van de splitsing van het regenwater en het afvalwater, zodanig dat het inderdaad een zware dobber wordt voor de gemeente, ook financieel. En in Kleid zitten we nu inderdaad met de volgende werking. En ik weet nu niet, want er was daar een vraag over de
aanvang van de werken, omdat men in Kleid nogal pijnlijke ervaringen gehad heeft met de werken de vorige keer, dat men er nogal lang gesukkeld heeft. Als men in de regenperiode aan werken begint, dat men er inderdaad de Kleidse grond niet zo gemakkelijk te bewerken is.
Ja, daarom noemen we het ook Kleid, dus dat misschien... als het van mij afhangt, ik zou er aan beginnen, ook in de maand maart of zoiets. We kunnen er perfect aan beginnen, want de aanbesteding zal gebeuren. We kunnen er misschien perfect aan beginnen in januari of februari, maar zou dat verstandig zijn om er dan aan te beginnen? Ik denk van niet, laat ons kalm blijven daarin en in een goede periode daar aan beginnen. Want dus, als je in een periode, voornamelijk in de winter, en als je wat tegenslag hebt met de weersomstandigheden, kun je gemakkelijk in de maart februari daar 3 weken dat het er ligt zonder dat er verder aan gewerkt wordt. Ja, als het van mij aanvangt, ik zou beginnen als het goed weer is.
En daar zat er nog, ik weet nu ook nog niet, want er zouden toch inderdaad de plannen een keer iets nader gaan moeten bekijken. Vooral het kruispunt op de hoek van de Urselweg en de Kleidkalszijde. Ik denk, als ik me niet vergis, dat dat tamelijk ingrijpend wijzigt.
Dat is een zeer ingrijpende wijziging. En ik ben eigenlijk gelukkig dat ik... ik heb er wel inspraak gehad, maar de mensen die er toch het meest inspraak gehad hebben, is dus de veiligheidszaal plus de politie en dan ook onze technische dienst. Met onze ontwerpen natuurlijk altijd erbij. En in eerste plaats dachten wij, zou het eventueel nu kunnen van daar een rondpunt te creëren. We hebben vastgesteld met tekeningen en afmetingen dat dat eigenlijk te klein is en van omtrek. En als je dan zo'n rondpunt moet creëren waar dus... waar je geen ruimte genoeg hebt, dat is altijd een miskleun. Dat moeten we eigenlijk niet doen. Dan is het overgestapt naar een ander systeem. De grote wijziging die daar gebeurt, is dat de Usselweg, als iedereen weet wat dat nu bedoelt, dus de Usselweg moet uit op de Kleinkalszijde. En dat zal aags gebeuren. Dat is een eis van de politie, dat ze zeggen, je moet dat dus schuin op de weg komen, op een andere weg, dat mogen we niet meer doen. Je ziet dat overal. Dus overal wordt er nu geprobeerd van aags om een andere weg te komen voor dus de snelheid dus tegen te houden. En dat is er ook zo. En wat is het gevolg daarvan? Dat we zelfs nog een aantal parkeerplaatsen kunnen creëren. Dus ook dat pleitje van een 7-8-tal. En dat is een bijkomende voordeel voor de plaatselijke middenstand in de omtrek.
En de verkeersremmers die erin gebouwd zijn? De Kleinkalszijde?
Ja. De grootste verkeersremmer is natuurlijk dat daar ook in Kleid, zowel lekker elders, 30 kilometer zone wordt. Dat zal opstarten aan de Thijskestraat. Daar komt er dus een plateau en van daaraf zal dus de 30 kilometer zone zijn start hebben eigenlijk. En die fietspad die dan verder loopt totdat het kruispunt Usselweg Kleinkalszijde zal verdwijnen. De mensen zullen misschien denken, wat doen ze nu? Dat is dat fietspad verder, maar het is zo, in een 30 kilometer zone moeten geen fietspaden voorzien worden. Maar dat dan ook een ingrijpende werking die we hebben, dat is aan de scholen. Hè? We hebben nog 2 scholen en aan de sporthal. Ik heb natuurlijk, het is niet veel avance van die plan voor te leggen. Iedereen heeft dat begrepen in de gemeenteraad, dus hebben we dat gezien. Ik denk dat dus de scholen en... dus de leerkrachten zeer gelukkig zullen zijn met deze wijziging die we doorvoeren aan beide scholen.
Dus Schepen, vorige week hebben we gepraat over inspraak van de bevolking in grote dossiers. Is er met dat plan ook naar de bevolking toegestapt? Of zal dat nog gebeuren?
Dat gaat zeker gebeuren. De inspraak die er geweest is, wij hebben dat gedaan. De mensen hebben thans de voorlopige plannen gezien. De bevolking. En wij zullen ook natuurlijk naar de uitvoerder toe nog eens de bevolking samenroepen die in deze straten wonen, hoe het verloop van deze werken zullen gebeuren.
Mm-hmm. We hebben niet veel tijd meer, nog 5 woorden over de kerstverlichting, Paul. Dat is hier al eerder aan bod gekomen, maar nu krijgen we een wijziging in de kostprijs, een verhoging van 500.000 frank. Het belooft wat te worden, hè, met nieuwjaar.
Ja, ik moet zeggen, wij hebben al jaren... hebben we al een van die oude kerstverlichtingen die we, waar denk ik persoonlijk al lang op uitgekeken was. En net als de meeste andere mensen was ik wel gefascineerd door kerstverlichtingen in gemeenten en steden hier in de omstreken. Ik was dan ook, eerlijk gezegd, aangenaam verrast toen de gemeente de eerste maal het punt op de dag hoorde zetten en zei, kijk, wij gaan ook naar een meer moderne kerstverlichting uitvoering gaan. nu komt er voor een tweede keer op en er zit inderdaad een stuurspak geld bijgekomen in vergelijking met de niet op de dagorde kwam. De vraag is natuurlijk dan, wat krijgen ze voor een meergeld? En kon dat niet eerder, als bij de opmaak van de eerste plannen, kon dat toen al niet gebeurd zijn? Want dan kijk jongens, de prijs voor ons nieuwe kerstverlichting, dat zal dat zijn. De AGLEF-fractie was er al tegen op vooral, omdat zij een andere visie hebben daarop.
En blijft daar tegen, meneer Wijns?
Ja, dat
heel
klopt.
Kort. Ja. Ja, dus geld en energieverspreiding noemen jullie dat, hè?
Ja, dat enerzijds, en dat zou ik veel ruimer kunnen uitleggen, maar vooral betreuren we het ook van, er was 2 miljoen voorzien op de begroting, het kostte maar 1,5 miljoen en het moet per se allemaal op, terwijl dat we toch met genoeg geldproblemen zitten.
Voor dat kort op te antwoorden, ja, dat is het standaard 1,5 miljoen eigenlijk op de begroting, denk ik. Was dat zo niet? Dus. Niet dat moeilijk is of zoiets te ramen. Hè? Want ik heb daar ook mijn technische dienst voor gevraagd. Ja, wat zouden wij dat ramen? Dat is iets dat wij niet gewoon zijn, een kerstverlichting. We zien wel in andere steden en gemeenten. Maar we moeten dat gaan ramen. Hè? De lengte en van de straten enzovoort, we hebben dat op die manier bekeken, hoeveel armaturen dat we dus in deze straten zullen bouwen. En wij dachten dat we gingen toekomen met 1,5 miljoen. Goed, we hebben dus die aanbesteding georganiseerd en dus het geld was, die zijn al op, dat 1,5 miljoen. En ik heb dan met deze gegevens naar het schipcollege geweest en ik zei dus, kijk, dat zal er op die manier uitzien. Ja. En zei beter dat je er eerlijk in zit. Ik heb gezegd, er zal in geen enkele gemeente, nog in Aldehem, nog de deelgemeenten Aardehem en Middelburg en Kleid en Doen, een overspanning zien in de straten, gelijk dat we nu gewoon zijn. Je moet dat niet verschieten.
Goed, geef ik, ga je moeten onderbreken. Als het geld goed besteed is, daar kunnen mensen over oordelen binnenkort als ze in de straten hangt. Goed, we gaan er dringend uit, luisteraars. Volgende week is er een nieuwe satelliet en dan kaarten we na over de actie Comfrey en Kanker. Trouwens, ook zaterdag aanstaande krijg je regelmatig flesjes over die slotmanifestatie hier op de lokale frequentie van Familieradio. Bedankt voor het luisteren en graag tot volgende week.